Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Hallo en welkom bij aflevering 310 van de Eeuw van de Amateur. De podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Mijn naam is Ipe Driessen.
Ik ben Botte Jellema.
En deze keer gaan we het hebben over 100 jaar Gerard Reven. Mijn nieuwe boekje.
Ja.
Jouw nieuwe radiodocu.
Ja.
Over The Cringe.
The Cringe.
Nog een keer.
Ja.
En over executive decisions. Let's go. Eigenlijk, Botte, gingen wij een wandeling maken.
Ja, zwaar.
Want we gaan ook. Het is zowel in het heden als verleden. Nou, we gaan de Amsterdam Light route lopen.
Toekomstig verleden tijd.
We wilden het eigenlijk nu doen.
Ja.
Maar het regent.
Ja, het waait heel hard en het regent. We zijn eruit gewaaid.
Ja. Ja. Maar, want dat hebben we vorig jaar gedaan.
Ja.
Voor vrienden van de show.
Ja, dat gaan we dit jaar weer doen.
We gaan het gewoon weer doen.
Maar wel eventjes op een ander moment. Dat het een beetje normaal weer is inderdaad.
Ja, dat we niet met allemaal Zuidwesters moeten.
Ja, ik moest er net doorheen fietsen. Het is zo. Misschien zijn dat mijn bejaarde oren dan. Maar zeg maar dat de hele tijd alles wappert. En alles wat los zit of anderszins beweegt ook allemaal lawaai maakt.
Ja.
Dat vind ik erg
onrustig.
Ja, ik word daar heel kriegelig van eigenlijk.
Ja, ik word er ook onrustig van. Mijn moeder kan wel zeggen, wat een onrustig weer.
Ja. Nou, dan heeft je moeder dan eens een keer helemaal gelijk. Ik bedoel, daar heeft je moeder helemaal gelijk aan.
Ja.
En wat het ook is, dat kan mijn perceptie zijn, maar het geluiden komen van verder.
Ja. Ja, dat zo aanwaaien.
Natuurkundig maakt dit geen, heeft dit geen, kan ik dit niet verklaren of zo? Ja, precies, dat het geluid aankomt. Want ik hoor echt om de 5 minuten hoor ik ambulances.
Oh ja. En dat. Ja. Nou, je hebt soms zo'n zomerdag en dan kan het, omdat het dan heel warm is, is het dan heel stil.
Ja.
Alsof de warmte de geluiden tegenhoudt.
Ja.
Ken je dat?
Ja.
Of is het dan gewoon omdat het midden in de zomer is en er niks aan de hand is?
Ja, geen idee. Dat zou
en met
kunnen.
Sneeuw kan het ook zo zijn.
Maar met sneeuw ligt er natuurlijk op alle gronddingen ligt een soort van dekentje wat echt het geluid dimt. Dat is een bekend fenomeen.
Ja.
Dat is heerlijk.
Dat is heerlijk.
Dan is de stad echt rustig.
Maar
met mist kan het ook wel.
Eigenlijk met elk weertype. Ja, met mist kan het ook zo lekker stil zijn. Eigenlijk altijd is het super stil, behalve vandaag.
Ja, het is vandaag. alles is hard.
Ja. Mijn moeder kan ook zeggen, als er dan zenuwenmuziek opstaat.
Oh.
Wat een onrustige muziek.
Ja.
Daarmee bedoelt ze dan te zeggen, dit moet nu af of ik ga gillen.
Wat ze nooit doet, dus het moet af.
Ja, maar we hebben het over. Weet je wat ergens met harde wind? Foto's moeten maken.
Oh ja.
Ja, ik kan me ook gewoon niet concentreren met harde wind. En dan denk ik van, het moet nu. Jongens, ga even liggen. Even iedereen opletten of zo.
Ja, je bedoelt buiten fotograferen voor fotostrips.
Ja, maar ook zelfs eigenlijk binnen. Als ik dan bezig ben. En dan hoor je dan. En dan rammelen de ramen een beetje en zo.
Zo, ja.
En ik zit dan een soort te wachten tot het klaar is.
Die wind klaar is?
Ja.
Nou,
het is gewoon geen dag om je te concentreren als het heel hard waait. Nee.
Ik heb net even gekeken. We hebben hier in Noord-Holland code geel tot morgenochtend 8 uur.
Oh.
Ja.
Oh.
Doe er je voordeel mee.
Ja.
Ik weet het ook niet, Ipe. Het is, het is een storm.
Klaag.
Storm Pia.
Oh ja.
Eigenlijk waren we aan storm Gerrit toe.
Ja.
Ken je dit verhaal?
Nee.
Gerrit Hiemstra is gestopt als weerman. En toen hebben ze... Ik begrijp nog steeds niet helemaal, maar in ieder geval vanuit de NOS hebben ze aan het KNMI gevraagd of er een storm vernoemd kan worden naar Gerrit Hiemstra. Als je ergens niet naar vernoemd wil worden, nou goed, anyway, daar kun je nog heel lang over hebben. Je hebt het volgens mij al over gehad van Gerrit heeft heel veel schade veroorzaakt. Dat soort berichten krijg je dan.
Ja.
Maar goed, en er is nu dus ook een hele uitleg weer bij het KNMI op de website van ja, alle meteorologische instituten van Europa die staan met elkaar in verbinding. En daar waar het eerst stormt, dat instituut mag het een naam geven.
Ja.
En nou, dat was dus niet Nederland, dat was Denemarken in dit geval. Of Noorwegen, daar wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval iets Scandinavisch. En die waren aan Pia toe. Want dat gaat dan ook nog eens een keer volgens een lijst die van tevoren is alfabetisch. En, ja.
Ik stort helemaal in bij dit verhaal.
Ja, niemand wil
het
horen.
Het is dus niet vernoemd naar Pia Dijkstra, begrijp ik.
Ja, dit, weet je, als we deze podcast... Hierdoor weten mensen dat we deze podcast niet van tevoren uitschrijven. Want dit hadden, we zeker geschrapt. Goed.
Oh my god.
We hebben nieuwe vrienden.
Folklore kan me echt gestolen worden. Ja.
Nieuwe vrienden van de show. Want het was voor vrienden van de show bedoeld. We hopen dat we dat binnenkort alsnog voor ze kunnen doen. De wandeling bij het Amsterdam Light Festival langs. Dus als je dat wil weten, dan moet je zeker ook vriend van de show worden. Mensen die dat in ieder geval alvast hebben gedaan. Of hun vriendschappen hernieuwd hebben in de afgelopen periode. Zijn.
Doe jij maar de eerste, want ik vind die tweede vind ik leuk.
Ja, dat dacht ik al. Maar je weet nooit hoe het dan weer later uitkomt, hè? Tenminste, je kan het uitrekenen, maar... Goed, dat is Marieke.
Schoonheid.
Hier zet ik een engelenkoortje onder.
Dag schoonheid, hoe staat het leven?
Is dit iets? Of
nee,
denk je
dat is van Nijmegen bij zonsondergang van Frank Boeien.
Oh, en dan is Nijmegen de schoonheid.
Nee.
Oh, fuck sake.
Hoe heet ze ook alweer?
Dit wil niemand weten.
Achter op de fiets met vader. Hoe heet ze nou?
Helena.
Oh, sorry, nou, ik kom er zo op. Zo'n mooi lied. Dat is echt een schitterend liedje hoor, Nijmegen bij zonsondergang.
Ja.
Joost Hermes.
Martijn Maarsen.
Anke.
Saskia.
Fleur.
Martijn.
Charlotte.
A.M.
AM, we do it in the AM.
Diebertje. Beste album van Arctic Monkeys. Suzanne.
Marjoleine Gaastra.
Martijn.
Paashaas.
Drie Martijnen zitten we inmiddels op. Michiel.
Andrea.
Ine.
Chantal.
Charlotte.
Dat is ook weer de tweede.
Ja,
doe je dit wel helemaal goed allemaal?
Er staan ook drie Charlottes in, er komt nog eentje terug.
Het is allemaal, klopt allemaal niks van.
Ik doe Rieke dan?
Ik heb al Rieke.
Oh, jij had Rieke. Dan doe ik Femke.
Dan zeg ik Mees.
Mees. Rosa.
Linda de Vries.
Evelien.
Helma.
Lotte van der Wielen.
Theone van der Eerden. Ja, het is alsof het allemaal verzinnen
ja,
nou.
Het, ja. Aldo.
Thijs.
Maaike.
Lisa.
Nou, ja,
daar is ze weer.
Ja, Charlotte.
Want het kan ook gewoon dat ze gewoon drie keer
je kan
doneert.
Ook twee of drie keer vriend van de show worden. Als je denkt, die €2,50 in de maand. Wacht, je moet nog een naam voorlezen.
Ja, Stijen.
Je kan dus ook twee of drie keer vriend van de show worden. Als je dat wil, dan betaal je. Als je denkt, die €2,50, ja, dat is ook eigenlijk niks in de maand.
Ja, dan word je gewoon drie keer vriend. Waarom doen mensen dat eigenlijk niet allemaal? Ja, en masse. Behalve Martijn en
dat
Charlotte.
Kan.
Stijen, dat klinkt ook als een naam die je op een schoolplein hoort van iemand van ik ga niet naam shamen.
Nee, dat...
Maar een heel hippe naam lijkt me dat nu voor
Stijen.
Kinderen. Vind je niet?
Ja.
Wat weet ik ervan in godsnaam?
Ja, kijk, alle mezen die zijn natuurlijk geboren tussen 1990 en 2010 ongeveer.
Ja.
Dus dat, ja, dat is dan... Is dat, ja. Weet je, het is wel leuk dat je dat aan een naam een beetje kan zien, maar aan onze namen dan weer helemaal niet.
Nee.
Wat zou ik maar zeggen? Word vriend van de show en ga dan dus naar vriendvandeshow.nl/eeuw.
Ja, dat weten de mensen wel.
Ja, maar daar wisselen mensen ook gezellig berichtjes uit. En ik vind het altijd heel leuk als dat gebeurt, want ik krijg iedere ochtend een mailtje
met een
overzichtje. En dus als mensen dat doen, dan vind ik dat heel erg gezellig.
Dat komt bij mij altijd in mijn spamfolder.
En als je denkt van, ik wil niet drie keer lid worden, maar ik wil ze wel meer geld geven, dat kan ook. Je kan ook eenmalig een donatie doen.
Maar goed, laten we in godsnaam beginnen met deze aflevering.
Oké, goed. Iepers nieuwe boekje.
Mijn nieuwe boekje.
Ja.
Ja, maar ik wil het eigenlijk eerst over Gerard Reven hebben. Want anders moet ik weer om geld bedelen met
Gerard mensen. Reven bestaat 100 jaar.
Gerard Reven, daar wilde ik eigenlijk vorige week al over hebben. Maar dat was ik even vergeten.
Ja.
Maar die, ja, dus nu
nou, gelukkig was onze nieuwe Kamervoorzitter het niet vergeten.
Nee, maar ja, nu versterk jij ook deze link. Maar je kunt dit ook proberen te vergeten.
Nee.
Nou, ik ga het eerst iets anders zeggen. Gerard Reven, 14 december 1923 geboren.
Ja.
Nou, dus 100 jaar geleden en een week intussen.
Ja.
Ja. Nou, ik las elders het Gerard Reven jaar... komt voorzichtig op gang. Want het werd vergeleken met het Hermansjaar. En toen was er nog een presentatie van zijn volledige werken of zo. Zijn verzamelde werken, weet ik veel wat allemaal.
Yeah.
En een soort festiviteiten.
Yeah.
En van Reven was eigenlijk iedereen zo een week van tevoren van... Oh, wacht, dit is 100 jaar Reven. En ja, dat is ook een beetje schrijnend natuurlijk.
Yeah.
Ik had het om een of andere reden wel in mijn agenda gezet... Ik had er een stripje over gemaakt.
Afgelopen jaar
Parool.
Al? Of ook afgelopen week?
Zeg maar de...
Je was op tijd.
Ik was op tijd. Ja. De zaterdag ervoor.
Ja.
Ja. En het stripje, zal ik dat even eventjes vertellen hoe dat stripje gaat?
Ja, zeker.
Het is ook een uitspraak die jij altijd aanhaalt van Reven, die zit erin. Maar het is zo, Nico en ik liggen in bed. En dan verschijnt aan ons de geest van Gerard Reven.
Mm-hmm.
En die zegt, dag lieve jongens...
Ja, en, mooi hoe je...
Ja, ja. En Nico schrikt zich dan helemaal dood.
Ja.
En die zegt, wie is dat? En ik zeg dan vermanend, zie je dat niet, Nico? Dat is de geest van Gerard Reven. Nou, Gerard Reven die is dan een beetje moedeloos natuurlijk geworden... dat Nico hem niet herkent, de jeugd.
Ja.
Die gaat op de rand van ons bed zitten. En die zegt van, ja, ik heb het altijd al voorspeld. Nou, moet ik wel even nadenken hoor. Na mijn dood word ik eerst nog 10 jaar vrijwillig gelezen.
Ja.
Dan
10 jaar op de lijst.
10 jaar op de lijst. En dan ben ik helemaal vergeten. Immers, ook niemand weet meer wie tweede van der Helst was.
Ja.
En dan zeg ik, nou, Gerard, niet zo somber, het van reuze mee. Kijk maar. En dan pak ik zijn verzameld werk erbij. Kijk wat ik hier op mijn nachtkastje heb staan. Hè. Je verzameld werk staat hier nog steeds op het nachtkastje. Nou, en dan is hij weer helemaal blij. En vliegt hij weer het raam uit en zegt hij... Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven.
Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vind hem ook knap gemaakt. Want je moest Gerard Reven zien te photoshoppen op... In poses die hij nooit heeft aangenomen voor jou per se.
Ja, ja, ik ben zelf in het stripje ben ik zelf bodydubbel van Gerard Reven.
Bodydubbel?
Ja, dus ik speel het lichaam van de geest van Reven.
Oh ja, dat had Gerard Reven niet zo erg gevonden, denk ik.
En voor die foto's kon ik gelukkig... zijn er in heel veel foto's van een fotograaf, ik weet de naam even niet, die zijn in het public domain...
Oh,
heel
dat is fijn.
Prettig. Ja. En dat is ook een reeks foto's. En dan heb je dus dezelfde Reven onder verschillende hoeken en net wat verschillende uitdrukkingen.
En niet onbelangrijk rechtenvrij.
Ja, dus dat kon.
Ja.
Ja. Naar,
wat voor reacties heb je erop gekregen?
Ik hoorde van ja, iemand dat hij bij de bezige bij op het prikbord was gehangen.
Kijk, kijk.
Ja, maar. Nee, de strip is wel goed ontvangen. Nee, ja, ik zat dus... ik was er ook nog naar... We zetten een link in de show notes.
Ja.
Ja. Nee, ik was ook naar een middag in de OBA over Reven.
Oh, kijk. Er was dus wel wat.
Ja. Maar wat ik daar dus eigenlijk soort verwachtte... En was een soort duiding van nu met 100 jaar... van oké, hoe kijken we dan nu aan tegen Reven?
Ja.
Want hij heeft nog steeds wel...
Reven in 2023.
Ja.
Ja.
Van in het... Kijk, er is het in het nieuwe tijdsgevricht.
Ja.
hoe verhoudt zijn werk zich daartoe?
Dat had je verwacht.
Ik verwacht, ja. Want ik denk dat er valt wel iets over te zeggen. Ja, niet dat ik dat nou ga doen. Maar er is in het ook destijds al wel een ander te doen geweest over dat hij zich heel racistisch heeft uitgelaten in woord en geschrift. En ja, dat is altijd een beetje zo onder het tapijt geveegd van nou ja, dat is ironie en zo meent hij het niet.
Je moet het in de tijd zien.
Ja.
Ja.
Maar ja, als het dan nog eens weer Ik heb ook zijn biografie nog weer eens. Je hebt zo'n enorm dikke driedelige biografie van Op Maas.
Ja.
En als je dan daar weer eens doorheen bladert en sommige dingen tegenkomt, denk je toch wel van ja. Ik weet niet of we daar nog wel helemaal mee wegkomen om dat nou helemaal puur onder ironie te, weg te zetten.
Ja, en hoef je niet eens per se heel woke voor te zijn om dit toch wat problematisch te vinden.
Toch wel ongemakkelijk is dat. En ja. Nou, daar zou je nu wel eens weer eens naar kunnen kijken. En een ander ding wat ik wel grappig vond.
Op Maas leeft nog, toch?
Zeker, ja.
Ja, misschien.
Misschien zou die er iets
op. Zou die het leuk vinden, ja.
Nou ja. En ja, een ander ding. Je hebt...
Ga jij de avonden lezen in deze periode? Tussen kerst en oud en nieuw worden de avonden.
Oh ja, nee. Ik heb wel dit jaar het een en ander van even gelezen. Met de boeken. Mijn boekenclubje heb ik het boek Oud en Eenzaam weer herlezen.
Ik vond een en ander ook wel echt zijn beste boek.
Nou, ik had een ander boek dat vroeger was dat een soort favoriet van mij. Dat is Ik had hem lief. Mm-hmm. En het is een brievenboek. En dat is, dat heb ik destijds gelezen toen ik verschrikkelijk verliefd was.
Oh.
Het is een eenzijdige briefwisseling van Reven die ontmoet een heel jonge jongen, een kunststudent. En het begint een beetje heel, ja, nog een soort met een soort formele uitnodiging van zullen we eens dineren of zo, weet ik veel. En dan, nou, dat wordt allengs, worden die brieven reviaanser. En ja, je ziet nooit de andere kant, maar hij is in Frankrijk zijn huis aan het bouwen op een berg, helemaal in alle eenzaamheid. En hij zit de hele tijd met te smeken of die jongen komt en of hij toch eens iets laat horen en zo. En allemaal fantasieën op die jongen te projecteren de hele tijd.
Mm.
En het is allemaal heel grote eenzaamheid en verlorenheid. Maar ja, ik vond dat boek destijds heel, heel mooi.
Oh.
En heel romantisch. Yeah. Ongelooflijk romantisch. Yeah. En zo. En nu was ik dat. Ik dacht, dat ga ik ook nog weer eens lezen. En
wanneer was destijds ongeveer? Is dat?
Het is ergens in, ja, moet ik heel even.
Nee, maar spieken. Ik bedoel, toen jij.
Oh, toen ik het las.
Was dat, ja, ik bedoel.
2000.
20 jaar geleden? Of?
2000, ja, zoiets, ja.
Oké, ja.
Ja.
Dus jij was net student af, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja. En ik weet nog dat... Oh ja, want ik heb het toen ook cadeau gedaan aan iemand. En toen kocht ik het bij een antiquariaat. Het boek is uit 1975. Volgens mij bij Hinderiks en Winderiks in Utrecht op de Oude Gracht. En ik had het dus zelf al, ook zelf gelezen. Maar ik wilde het cadeau doen aan een vriend. En toen... zei die man, ja, het is niet Reven's beste.
Wauw, oké.
Ja. Want ik snap dat ook wel, van dat een winkelier die denkt van, oh, misschien gaat iemand nu voor het eerst iets lezen. Ja. En is hij gelijk verloren, ja, en zo.
Ja.
Maar goed, maar ik vond het destijds dus heel mooi. Maar nu nam ik het dus weer ter hand en ik begon te lezen. En ik dacht echt van, nou... Als je deze brieven allemaal ontvangt, dan zou ik gewoon een straatverbod aanvragen.
Ja.
Ik vond het echt niet meer kunnen.
Nee.
Het is zo, ja, een soort ongewenst eigenlijk of zo. Het is.
Maar door projecties die hij.
Ja. Zo heftig hoe hij in iemands sfeer treedt of ja, wat hij eigenlijk een soort. Maar uitzend, zou ik maar zeggen.
Ja, ja, ja. Ja. Is er wat, die brieven van die jongen staan er dus niet in? Weet je of die zijn geschreven?
Nou, want hij, nou ja, dus af en toe gaan vaak drie brieven overheen. En dan zegt er even van, ook was blij met je antwoord.
Oh ja.
Ja. Maar er komt blijkbaar af en toe wel iets terug.
Maar die jongen heeft dus nooit toestemming gegeven voor het publiceren van die
kant. Nee, dat is een enorme ruil geweest allemaal destijds. En heeft nog allemaal, is dat geanonimiseerd moeten worden en zo.
Dus, ja.
Het was ook, meen ik, de zoon van een minister en zo. En Reven probeerde daar ook eigenlijk een soort relletje uit te halen nog. Door dat allemaal een beetje zo half te lekken en zo.
Ja.
En,
maar
goed, dit is wel de meest extreme exponent daarvan misschien in zijn werk. Maar daarvan dacht ik nu van die aspecten. Ik zou best wel eens iemand willen horen die dat wil duiden voor ons in deze tijd. Want ik lees dat gewoon nu heel anders dan 20 jaar geleden.
Maar zulks wordt nu toch ook bijna nooit meer geschreven?
Nee, maar dus van, oké, hoe gaan we... Van iemand anders willen horen. Hoe lees je nou zo'n boek of zo? Ja. Ik had daar iets over gehoopt te horen op die Revenmiddag.
Ja.
Ja, maar wat kregen we?
Nou.
Taylor Hopman interviewde iemand, de naam ontschiet me even. Die komt nu binnenkort met een boekje over de drukgeschiedenis van de avonden. Want de avond is nu toe aan zijn 70ste druk. En dan ging het over...
Was het een VPRO'er?
Dat weet ik niet.
Er zit een paar... Anton de Goede is bijvoorbeeld heel...
Nou, die was het niet.
Die was het niet.
Nee.
Ja, die heeft... Heb ik dat al eens verteld? Anton was erbij. Anton was mijn... ik heb heel lang met Anton samengewerkt bij de VPRO. En hij is nu met pensioen. Maar Anton was erbij toen Gerard Reven de avonden voorlas.
Oh, dat. Ja.
En dat voorlezen, dat echt... Nou ja, op zich wel goed ging, maar... voortdurend onderbroken werd doordat Gerard Reven zat te geilen op de jonge technicus.
De geluidstechnicus.
Ja.
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 En Anton vond het fantastisch dat allemaal gebeurde. En ik dacht alleen maar van, ja, het is natuurlijk eigenlijk super irritant voor eigenlijk iedereen.
Ja, het is gewoon vreemd. Ja, het zou nu niet meer kunnen.
Nou, nee, toch?
Nee, dat zeker niet. Maar... Nou ja, dit ging over de drukgeschiedenis van de avond, maar het ging dan over, omdat de avond bij heel veel verschillende uitgeverijen is ondergebracht geweest, die ook soms niet helemaal door hadden wat de ander aan het doen was. En nou ja, dan was het dus van, oh, wat geestig, de 22e druk verscheen na de 23e druk en zo. Daar ging het over. En op een gegeven moment kwamen we zelfs uit bij de zetfouten in de 12e druk van Op weg naar het einde en zo. En nou ja, en Theodor Homman leidde dat gesprek en het ging me door. Hij zei ook nog van, nou, de jeugd laat het wel afweten vanmiddag, want er staan alleen maar bejaarden in de zaal.
God. Oh, Jezus.
Ja. Het Toby Lakmaker was uitgenodigd om iets uit te spreken, maar die kwam niet.
Okay.
Ja, in plaats daarvan kwam iemand, ja, sorry, ik heb de namen niet paraat van deze mensen, maar die ging dan weer vertellen, die had... In een van de brieven in Op weg naar het einde, dan komt er een uitvinder op bezoek bij de vader van Reven.
Mm-hmm.
Nou ja, en dat is eigenlijk gewoon een voetnoot. En die had dus achterhaald wie dat was en ging de hele levensgeschiedenis van deze Tsjech of Slovaak, weet ik veel, uit de doeken doen. Ja, dat was... Ja, dat was het eigenlijk. En toen gingen we de grote Gerard Reven show die ooit op tv is geweest.
De vraag moest beantwoorden, werkmerk beschuit hij elke ochtend
al. Dat was het, ja.
Fuck sake.
Ja. Dus dat was een beetje een teleurstelling.
Ja.
Ja.
Ja, wat spijtig, want er zit zoveel meer, ja, wat je net eigenlijk zei.
Ja, ik had dus met mijn strip zo het idee van, kijk, met Reven... Het is wel een held. Ik vind het ook. Het is ook wel een held. Maar ja, er zitten wel kanten aan waar ik wel. Ja, hoe zeg je dat?
Nou ja, waar je het nu over wil hebben.
Ja.
Waar je nu anders tegenaan kijkt.
Ja.
Of wat misschien. Wat ik bedoel, ook in zijn tijd werd er natuurlijk niet per se alleen maar met bewondering naar gekeken.
Nee.
Dus. Ik bedoel, het was toen al ingewikkeld. Het is een soort periode ergens rond de jaren 90 geweest waarin hij niet meer stuk kon. Al heeft hij dat zelf eigenlijk nauwelijks meer meegemaakt. Nou, vanaf wanneer is hij echt uit beeld verdwenen? Ja, iets later. Hij is in 2006 overleden, toch?
Zoiets, maar ik heb, ja, tot zijn dood was hij wel. Ging het wel goed.
Of was dat al, is hij al eerder overleden? Dan ben ik het kwijt ook. Nou ja. Goed, wat ik bedoel te zeggen is. De Reven-verering is ook misschien iets meer van nadat die boeken al op het moment dat die boeken al een aantal decennia er waren. De avonden werd volgens mij meer gelezen toen het er al een paar decennia was dan.
Nou, de avond was een soort heel langzame hit, inderdaad.
Ja. Maar dat gold voor die andere boeken volgens mij.
Ja, tussen de avonden en zijn echte doorbraak zit heel veel tijd. De avonden is van vlak na de oorlog. En met Op weg naar het einde is hij eigenlijk pas doorgebroken in mei 1963. Dus er zit eigenlijk heel lange tijd nog tussen.
Ja.
Ja, en dan op een gegeven moment zet de aftakeling weer. Want dan vinden mensen, latere werk voor de mensen dan ook nooit goed.
Nee.
Maar ik weet nog een interview met Gerry Eikhoff.
Gerry Eikhoff?
Ja, en die... Een keer in Volksland Magazine, een paar jaar terug. En die...
Het interview met Gerry Eikhoff.
Ja.
En die dat beruchte interview met Gerry Eikhoff.
Berucht?
Ja. waarin hij naar die wasmachine zit te kijken en dat soort dingen?
Dat denk ik. Maar daar veegt hij helemaal de vloer aan met Reven. En ja. als Reven op tv was, dan zetten zij de tv uit ja. en zo. En die dat hem ja vanwege zijn ja. racistische uitlatingen. En
dat interview heeft best wel wat stof te ja. opwaaien. En hij, ik vond dat vond heel dapper ook dat hij dit vertelde. Want het is niet, hoe zeg je dat?
Ja.
Kom zwie of zo, om dat te doen in de intellectuele wereld, om Gerard Reven af te vallen?
Ja, ja, ik, nou ja, nu wordt helemaal niet meer zo over Reven gepraat, dus het nee. kan nu ook wel. Ja. Het is, en het, hij heeft natuurlijk alle recht, hij had ook alle recht om dat
nee,
te zeggen.
Zeker.
Ja, ja, maar nou ja, daar had ik, ja, het zou gewoon leuk zijn om daar, of leuk. Maar goed, wat ik er allemaal niet mee wil zeggen, is dat we dus heel even met het badwater weg moeten gooien. Dat ook niet, want ik vind dus dat.
Nee, je wilt het gewoon over hebben.
Ook heel veel te bieden heeft. Oh ja, nee, maar zo kwam ik op. Ik zat dus in mijn stripje ook, ik zat te denken voor mijn strip voor het Parool, van ja, moet ik dit aspect nou ook, moet ik dat erbij? Ik had wel een neiging om te laten zien, want dat ik dat daar wel van bewust ben. Maar ja, ik heb 4 plaatjes.
Ja.
En ik wil dus hem ook weer niet reduceren tot dit aspect. Want dan vind ik dat Reven dus ook weer te veel voor te bieden heeft.
Snap kon je er maar dus ergens dat een minuut of 20 over praten? Had je die ruimte maar.
Ja, nee, maar goed. En nou ja, dus ja, nu heb ik het hier genoemd. En er zitten gewoon meerdere aspecten aan. We hebben het wel eens over, vroeger had over gecancelde artiesten. Weet je, van wat nou als je nou van Michael Jackson houdt en dan komt ja. dit allemaal aan het licht en wat doe je dan? En ik heb dat een beetje met Reven, hoewel het gewoon plain to see is, dus iedereen kan het lezen, zijn meer verderfelijke kant. Maar
ik was in een bar in Utrecht waar Michael Jackson werd gedraaid.
Ja, dus het klinkt toch vreemd hè, als je het nu hoort.
Ja, het was voor mij even een momentje. Ja, maar ik weet het niet. Misschien, ik kom niet zo heel veel meer in de horeca, dus ik weet het ook niet per se. Maar
ja,
ik was voor mij wel even weer de eerste keer. Ik weet ook niet dat ik er nooit kom. Dus het was voor mij wel even de eerste keer. Ja.
Ja, ik hoorde laatst ook ergens. Maar als ik ook bij iemand thuis kom die een Michael Jackson poster heeft hangen.
Ja, denk ja. Ik ook van, het hey, verhaal Michael weten. Jackson.
Maar ja, als je bij mij komt, dan zie je in de boekenkast heel prominent het verzameld werk van Gerard Reven. En dan staat er ook heel groot zo'n handtekening. Gerard Reven, ja. Het is niet te missen.
Nee.
En dan denk, ja, dan denk ik toch ook van, ja, oké. Okay,
tegenover de platenkast met Morrissey.
Moet eigenlijk een post-it op met een kleine disclaimer. Maar nogmaals.
In ieder geval sorry.
Ja, maar ik ben dus niet bereid om ook helemaal afstand te doen van heel het werk. Dat ga ik ook niet doen. Het biedt ook heel veel. En dat blijft ook, ja. Wil ik zeggen.
Ja.
Ja.
Ja. Je neemt afstand van delen van het werk.
Dat, ja, en ja. Ja, en ik had het fijn gevonden als wat meer als iemand ergens had georganiseerd, dat we daar eens over konden ja. hebben, reflecteren. Maar dat was in ieder geval niet die middag het geval.
Nee, maar dat ging ook wel helemaal de hele totaal andere kant op, ja. Als ik zo hoor.
Ja. Ja.
Dat is toch ook wel weer spijtig.
Ja. En nog een kleine, ja, je noemde net die avonden die heeft ingesproken.
Ja.
Ik tip wel eens vaker de podcast Culty Culty van Robert Weijers. Culty Culty heeft een hele reeve aflevering. En Robert heeft met behulp van AI.
Okay, ja.
En met behulp van die opnames van de avonden heeft hij de stem van Reven.
Nou, dat kan
leven gewerkt.
Ik ben principieel tegen AI, maar dit vind ik wel
ja,
leuk.
Ja, het is wel leuk. Ja. En dus deze hele aflevering wordt aan elkaar gepraat door de AI Gerard Reven.
Nice.
En het leukste is nog wel dat hij ook nog in Culty Culty draait hij onze kersthit, Gay is Christmas.
Ja, oh wow. Ja,
dus als je dat luistert, dan worden wij, wordt Pop Dorian wordt aangekondigd door Gerard Reven.
Echt?
Dat is wel geinig.
Oh, dat is leuk.
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ITA, Internationaal Theater Amsterdam. ITA brengt in januari 2 publieksfavorieten op de planken. De eerste is Medea en de tweede is de voorstelling Judas. Ipe, ben jij een beetje bekend met het verhaal van Judas?
Nee.
Ja, ik ben er dan mee opgevoed.
Een beetje uit de Passion elk jaar. Ja, kijk, precies. Elk jaar de Passion. Ja,
ja. Een van de apostelen van Jezus Christus.
Ja, dat wist ik.
Precies, ja.
En die hem verraadt.
Ja, dat is het verhaal natuurlijk. En daar kent iedereen van. Maar er is ook nog een evangelie volgens Judas. Dat weet bijna niemand. Er staan 4 evangelies in het Nieuwe Testament, maar niet die van Judas. Maar dat is er wel. En dat is het verhaal wat op de planken wordt gebracht bij ITA.
Wat spannend. Ja, dus dit is eigenlijk een versie van het verhaal waarin Judas doet wat hij doet, omdat Jezus hem daar zelf om vraagt.
Dat is het verhaal volgens het evangelie, ja.
Ja. Ja.
En dit is dus een voorstelling over de positieve kant van verraad.
Dus dit is eigenlijk een voorstelling over de positieve kant van verraad.
Ja.
Wat mij in deze voorstelling ook erg aanspreekt, Botte, is dat Judas vertolkt wordt door Hans Kesting.
Oh, ja.
Nou, dat is natuurlijk een acteur om je vingers bij af te likken, kun je dat zo zeggen?
In dit geval mag je je vingers er best even bij aflikken.
Dat is gewoon genieten.
Ja.
Ja, daar heb ik zo'n zin in om daar naar te gaan kijken.
Je gaat.
Zeker. Jij toch ook?
Ik ga zeker ook kijken.
De regie is in handen van Robert Icke, een Brit. 37 jaar pas, Botte.
Nou, dat
maar net ietsje,
maar net ietsje ouder dan wij.
Ja, nou, die heeft ook alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn voor regisseurs. Ja. Onder andere de Laurence Olivier Award. Ook een huisregisseur van Ita, die daar furore maakt. Nou, ik heb zelf deze voorstelling in 2015 gemist. Maar ik ga in januari lekker kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het altijd heerlijk, moet ik zeggen, om naar voorstellingen van Ita te gaan.
Het is ook leuk om in januari in het theater te zitten. Want wat gebeurt er nou in januari?
Ideale maand om naar het theater te gaan.
Precies. Judas is van 10 tot en met 20 januari te zien bij Internationaal Theater Amsterdam. Dat is dus ITA. Koop je kaarten via www.ita.nl.
www.ita.nl.
Door met de podcast. Nu we het toch over onze eigen producties hebben. Sowieso luister eventjes naar onze kersthit. Dat kan nu nog. Ik bedoel, hè, na deze twee weken, dan moet je weer een jaar wachten. jij hebt een album uit. Je hebt een nieuw boekje.
Een boekje, ja. Nou, het moet nog van de drukker naar printer eigenlijk komen.
Ja?
Maar...
Wat is het?
Het heet... ik heb heel lang over de titel gedacht. Het heet Ipe 23. Omdat het ook mijn leeftijd is.
Ja, druk 23ste druk.
opeens kwam het idee me op. Ik had in coronatijd het coronaboekje gewoon in eigen beheer. Een boekje met een bundelingetje.
Ja.
En
met als je hem uitvouwde, een hele lange bank.
Ja.
Buiten, want alles was buiten. Met aan de ene kant Jules en aan de andere kant jij. Wie was dat?
Ja. Ja, en nu...
10 meter ertussen.
Ja. Nou ja, ik dacht van, het is wel leuk. Ik heb het afgelopen jaar weer de nodige strips gemaakt. Misschien wel leuk om die te bundelen. En dan hebben mensen een soort jaarboekje, een overzicht van het jaar. Ik heb toch wel veel onderwerpen behandeld.
Ja,
niet
en
alle.
Dare I say, het verschijnen van de blauwe Ipe-bundels, daar zit inmiddels wat tijd tussen.
Ja. Nee, ik doe dat niet meer via de reguliere kanalen.
Nee, dus alles bestaat digitaal. Dus als je het een keer netjes geprint wil hebben en in mooie boekvorm verzameld en ook nog eens overzichtelijk over een jaar, dan is dit natuurlijk een hele leuke.
Ja.
Hoeveel staan erin?
60.
Nice.
En dit is echt zo'n ding wat ik dan normaal in februari verzin. Van, oh, dat had ik moeten doen, maar nu verzon ik het op tijd. Nou ja, semi op tijd.
Ja, ik zal het zeggen. Het is van, het is, ja.
Nou ja, maar wat dus het voordeel is, het begint met een strip over goede voornemens. En het eindigt met een strip over oud en nieuw. Dus echt het hele jaar zit erin.
Ah, ja.
Dus dat is het leuke, vind ik.
Ja.
En het is mijn idee, afkloppen, weet ik veel. Maar dat ik een soort traditietje doe, dat ik dat elk jaar dan kan doen.
Ja, leuk.
Dan kun je het bij gaan houden.
Hoe kunnen mensen hier aankomen?
Op mijn site kunnen ze bestellen bij mijzelf.
Fotostrips.nl.
Het is helemaal business to business. Ja, nee, hoe heet het ook weer?
Nee, business to consumer volgens mij. Ja.
Dus artist to consumer.
Je kan het is een kleinoot. Kun je bestellen?
Dit kleinoot.
Ja.
Zo mag je het gerust noemen.
Een cadeautje aan jezelf.
Een kleinoot.
Cadeautje aan jezelf.
Een cadeautje aan jezelf.
En of een ander.
Ja,
bestel
en
dus
aan
gerust
mij,
twee of drie.
Want er zit een enorme marge op. fotostrips.nl/winkel.
Ja, oh, oké, heel goed.
Ja, want ik heb wel een winkel, hè.
Je hebt natuurlijk wel een winkeltje. Dit zei Gerard Reven ook.
Ja, ja. En ik signeer hem ook natuurlijk.
Ja, leuk.
Ja, ja, je kan er ook nog inzetten voor wie.
Ja, mooi.
Ja. Nee, dus,
maar zit jij nou de hele kerstvakantie albumpjes te versturen? Of hoe gaat het werken?
Nou, ik neem nu dus bestellingen op en dan komt het ding hopelijk... meteen na kerst van de drukker. En dan ga ik gewoon een hele dag die dingen versturen.
Ah ja, ja.
Ja. Nee, dus...
Dan heb je hem nog met oud en nieuw. Heb je nog...
Nou, dat durf ik niet te beloven hoor, met de post. Want nee, ik heb ook een kerstkaart gestuurd 2 weken geleden. En ik heb nog van niemand gehoord van, goh, wat een leuke kerstkaart.
Ja, oh, nee. Ik heb hem ook nog niet.
maar goed, dit komt. Nee, dus fotostrips.nl/winkel voor IP23, mijn jaaroverzichtje.
Ja, heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd.
Uitgenodigd.
Van harte uitgenodigd. Ja, dan mag ik ook nog iets promoten.
Ja, leuk.
Van mijzelf.
Ja.
Want ik heb ook een winkeltje. Ik had al gezegd dat ik bezig was met een wat blijft aflevering /documentaire/podcast over Erwin Olaf.
Ja.
En dat hij op 17 december op de radio zou zijn. Dat was veranderd voordat ik het in de gaten had. En dat is de 24e geworden. Omdat ze het konden combineren met een speciale kerstachtige, eindejaarsachtige aflevering van het programma. En dat betekent dus dat hij komend weekend verschijnt. En je kan natuurlijk naar de radio luisteren naar middernacht op zondag. Maar je kan hem ook gewoon eventjes abonneren op de podcast Wat Blijft van Human. En dan verschijnt hij daar vanzelf in. Ik neem aan dan op maandagochtend of zo. Of dan zie je hem vanzelf. En ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Dus ik ben ook heel benieuwd als eeuwluisteraartjes, als die het leuk vinden. Want Erwin Olaf
luisteraartjes.
Erwin Olaf zit wel een beetje in ons, hoe zeggen we dat?
Hoekje.
Hoekje, ja. Nou ja, in ja. Onze, of, nou ja, goed.
Is in ook onze omweld.
Wat?
In onze omweld.
Omweld, ja. Misschien dat het is, ja. Ja, het gek is dus, valt het hier al over? Ik heb hem nooit ontmoet. Tenminste, ik heb hem wel ontmoet, maar nooit echt één op één gesproken. Ja. Ik heb hem wel gezien volgens mij in de Trut een keer en op andere feestjes en zo, want daar kwam je hem tegen. Maar jij volgens mij wel. Jij had hem wel gesproken, toch?
Mm-hmm. Ja, een beetje. Ja, ik heb dat volgens mij al verteld in de aflevering nadat hij was overleden. Maar ja,
ja.
Ja, ook niet uitgebreid. Hè?
Nee, maar Bram de Wijs, die ook dicht bij ons staat, als ik me dat mag permitteren zo te zeggen, dan die heeft hem in 2019, toen Erwin die grote overzichtstentoonstelling in Den Haag had, toen is Bram daar naartoe geweest en die heeft hem toen ook gesproken. Er zit ook een clipje van dat gesprek van Bram en Erwin in mijn documentaire.
Oh, want Bram heeft hem geïnterviewd toen.
Ja, ik kan wel even uitleggen waarom dat erin zit, want... het gaat natuurlijk, Erwin's leven ging voor een deel ging dat ook over. Hij was wel een heel groot voorvechter van de homorechten of de LHBT+ emancipatie. En ik zat een beetje te worstelen met hoe ik dat nou kon illustreren. Want iedereen begint meteen over dat spuugincident en zo. En ik dacht van ja, dat kan ik niet negeren. Dat zit er dus ook wel in. Maar ik wou nog wel eventjes aangeven van, maar waarom is het dan belangrijk dat iemand zoiets doet? En ik herinnerde me van dat gesprek dat Bram met hem had. Dat Bram iets zei van... dat Bram zei van ja, ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig om je te interviewen. Dat komt omdat ik je een beetje bewonder. Vanwege natuurlijk je fotografie, maar ook vanwege het feit dat je homoseksueel bent en dat zo unapologetically bent en daar ook voor openstaat en daarnaast een succesvol fotograaf bent, waarop Erwin Olaf iets zegt als, ja, maar seksualiteit heeft niet zoveel met succes te maken. En dan zegt Bram van, nee, maar ik moest het wel even zien dat iemand, dan bedoelt hij, heel succesvol kan zijn en ondertussen gewoon unapologetically over zijn homoseksualiteit en daar open over is en bovendien voorvechten is van die rechten en zo.
Yeah.
En dat vond ik eigenlijk een heel mooie uitspraak van Bram. Van ik moest het even zien. Zeker als je wat jonger bent, dan is dat natuurlijk heel belangrijk. En Erwin ging natuurlijk al wat jaartjes mee. Dus die clip die zit er, om die reden zit die erin.
Mm.
Nou ja, goed.
Ik ben benieuwd.
Ja, dat hele filmpje van Bram is ook nog wel te vinden in Brams YouTube kanaal. Goed, anyway, dus die kan je luisteren als je het leuk vindt.
De 24e.
Vanaf de 24e ongeveer, ja, denk het.
Eindelijk iets te doen met kerst. Leuk.
Hier staat in het draaiboek executive decision. Nou, heb ik die woorden onlangs gebruikt in een appgroep waar jij ook in zit? Ja. Zal ik die anekdote dan even vertellen?
Nou, anekdote vind ik een beetje een groot woord hiervoor.
Nou ja, onze studio baas Bart zit in een verbouwing. En is hier onregelmatiger dan anders. Terwijl die hier wel een beetje treilen en zeilen allemaal doet. Zoals als een goede baas. Dus het komt iets meer op ons aan. Plus dat ook wij allemaal onderhand een klein beetje wat in kerstige sfeer aan het belanden zijn. Of zo. In ieder geval, de studio is niet elke dag bezet. Ik was hier met de opnames die we met Damn Honey maakten. En of de dag erna. En toen stond onze vaatwasser stond helemaal vol. En ik had geen tijd gehad. Ik was gewoon vergeten om hem aan te zetten. Dus er stond hier. Ik stond voor de keuze van. Ik ga hier nu weg. Het hele weekend lang plus 2 dagen daaromheen. Dus vrijdag en maandag is hier waarschijnlijk ook niemand. Ga ik nou die vaatwasser met vuile vaat laten staan? Of zet ik hem aan? Maar kan niemand de vaatwasser openzetten zodra die klaar is? Wat is het goede om nu te doen? En toen heb ik, en hier komen die woorden, executive decision genomen.
Yes, zonder verhaal.
Het is toch een anekdote geworden.
Nou, anekdote.
Dat ik dacht van, het is beter dat die kast, die vaatwasserkast, vol staat met schone vaat een weekend lang, dan dat die vol staat met een vuile vaat een weekend lang. Nou, anyway. Het is allemaal erg oninteressant, maar dit is hoe die woorden.
Oh ja. Ja. Nou ja.
Je vraagt jezelf al.
Nou, het belangrijkste laat je eigenlijk weg. Bart wil niet dat we de vaatwasser laten lopen als er niemand is. Daar gaat het volgens mij om. En toen appte jij, want je dacht van ja, maar nu moet het toch gebeuren. En toen appte jij, ik heb een executive decision genomen om de vaatwasser te draaien.
Waarmee ik dan bedoel van ik neem de verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt.
Ik vond het dus grappig dat ik moest dus opeens denken aan dat ik als eerder heb gezegd dat het woord pro-tip. Dat je dat dus tegen iemand kan zeggen. En eigenlijk doe je een soort heel belerend, maar je doet net alsof doordat je het zegt pro-tip van oh ja, nee, ik schat jou heel hoog in. En dan verdoezel je eigenlijk een beetje wat het eigenlijk is wat je aan het doen bent.
Ja.
Dat heb ik dus ook met het executive decision. Zo van, dat kan je gebruiken als je iets doet wat niet mag. Maar je maakt dan eigenlijk een soort op voorhand onmogelijk dat iemand zegt zo, yo, dat hadden we niet afgesproken.
Ja.
Door het in te kleden met de woorden executive decision.
Ja.
Dus dit is nu mijn pro-tip aan mensen. Als ze zeg maar iets willen doen waarvan ze weten dat iemand anders het niet wil, dan zeg je gewoon, ik heb even een executive decision genomen.
Ja.
Nou, dat was het. Ik vond het heel leuk. Ik heb het ook al gebruikt. Nico wil nooit dat ik zijn sokken in de droger doe.
Ja.
Droger? Hebben jullie een droger? Dat is voor een andere keer. Ja. Maar dat heb ik altijd een soort 200 zwarte sokjes ben ik dan op de waslijn aan het hangen, die daar dan dagen hangen.
Ja.
Ja. Ik weet niet, hij wil dat dus niet vanwege het milieu, maar omdat hij denkt dat zijn sokken dan minder lang meegaan of zo. En weet ik veel wat.
Okay.
Nou ja, ik word er helemaal gek van. Ik ben ze altijd aan het ophangen. Dus toen heb ik ze nou maar eens in de droger gedaan. En zei ik, Nico, ik heb even een executive decision genomen en jouw sokken in de droger gedaan.
Hoe reageerde die daarop?
Ja, er is echt heel veel minder in te brengen als je zoiets doet. En dat omkleed met de woorden executive decision.
Ja.
Ja.
Want in die appgroep is niemand er verder over begonnen.
Nee. Iedereen maar dacht, maar het is net alsof je opeens van de baas bent gewoon. Ja, ik ben hier de baas.
Ja.
Ik heb dit besloten.
Ja.
En jullie ondergeschikten hebben jullie er maar bij neer te leggen. Ik heb dit voor de greater good dit gedaan.
Ja, dat wel.
Ik zet de koers uit.
Dat weet ik niet. Ik heb er even een koers uitgezet. Ja, maar ik bedoel, ik heb wel uitgelegd waarom ik het.
Je voelt je helemaal schuldig. Ja, ik had het hele aanloop ook wel weg willen laten, hoor. Ik vind het helemaal niet erg dat jij de vaatwasser hier hebt gedraaid. Ik bedoel, God weet wat voor Babylonische zondvloeden we hier hadden kunnen hebben als het even net was misgegaan.
Ja, nou, het gaat al.
Nee, dat was een grapje. Ik zet de vaatwasser thuis toch ook aan als er helemaal niemand is?
Ja. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, het ligt hier wat gevoeliger. Daarom moest ik het ook expliciet maken.
Ja, omdat je met gevoelige types te maken hebben.
Ja, en omdat ik was hier op die dag maar een uurtje. En in een uurtje is dat ding niet klaar. Nee, ja, wat moet je doen?
Het was toch ook een goede beslissing?
Ik kon geen kant op, Iep, hè?
Je handen waren gebonden. Je stond met mijn rug tegen de muur.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dan weet ik er nog één. Dat kun je ook zeggen. Als je iets helemaal niet af hebt, wat wel had gemoeten. En als je dan ook, zeg maar... een soort boze reactie voor wil zijn.
Ja.
Dan heb ik ook nog een toverformule.
Handen gebonden?
Nou, dan zeg je, ja ik kan hem geen ijzer met handen breken. Ja. Dat is ook beter dan... Nou, het is niet al, ik heb het niet af.
Ja. Ja.
Ja, maar het is niet zo'n magische formule als executive decision of pro tip. Nee. Dat komt wat hij niet in het Engels is, denk ik.
Ja, ik zou niet weten hoe je dat in het Nederlands zou moeten zeggen. Maar ik bedoel, er zit... Kijk, wat ik een beetje meen te voelen is dat er, uit hoe jij het uitlegt, is dat er een kwaadaardig idee achter zit. Nou kan ik niet voor alle executive decisions die op de wereld ooit zijn genomen.
Je moet het zo verdedigen.
Nou ja,
het is gewoon zo dat je iets doet.
Zo ben ik al eenmaal.
Ja, nee, dat hoeft niet. Luister het maar terug in de montage. Nee, dat zit er allemaal niet in.
Nee, oké.
Het geeft niet.
Ja, ja. Ik heb toch snel het gevoel dat ik het verkeerd doe bij iedereen.
Echt?
Ja.
Nee, dat is het niet.
Nee. Ja.
Het is gewoon een tip voor de luisteraar. Ja.
Oké. Heb je zin in eeuwfoonberichtje?
Zeker.
De Eeuwfoon. 06-1990-68-71.
In reactie op de cringe dingen die we samen met de Demonies hebben besproken. Een berichtje van.
Hallo, Mike hier. Ik heb een interessante cringe, denk ik. En die heeft te maken met mijn allereerste comedy optreden ooit. Ik heb ooit een opleiding gedaan, toerisme en recreatie. En dat was een opleiding die totaal niet bij me past. Als verlegen introvert. Ik had ook moeite om aansluiting te vinden bij de klas en zo. Dus ik had een enorme geldingsdrang. En... ieder jaar hadden ze daar een kerstgala waarvoor ze het oude Tivoli afhuurden in Utrecht. En ze zochten mensen die iets wilden doen op het podium. En ik dacht, ik ga stand-up comedy doen. Zonder dat ik enige ervaring had.
What could possibly go wrong?
Ik had nog nooit iets met grappen maken gedaan of zo. Maar ik heb ook daadwerkelijk op het podium gestaan. Maar als ik achteraf terugdenk aan de grappen die ik toen maakte... Ja, dan schieten mijn tenen nog steeds wel krom. Ik maakte onder andere een grap over een zwangere docent voor wie ik eigenlijk niet eens les had. En een andere docent had meegedaan aan een spelletjesprogramma op tv. En daar maakte ik een soort opmerking over van, die had ik eerder verwacht in Knoop in je zakdoek. Ja, het sloeg helemaal nergens op. Mijn idee van comedy was destijds van het moet hard en grof zijn en anders is het niet leuk of zo. Nou, inmiddels weet ik wel hoe ik comedy moet maken en heb ik ook de cursussen gedaan en sta ik ook op het podium als comedian. Maar ja, ik denk nog wel eens terug aan die ervaring en hoe cringe het eigenlijk was. Gelukkig heb ik er nooit echt negatieve reacties op gehad of zo. Gek genoeg waren de reacties achteraf juist heel positief, maar dat had eerder te maken met het feit dat mensen het heel knap vonden dat ik het durfde, überhaupt. Maar dat is toch een beetje een variant op, maar je stond er wel mooi. Nou, dat was mijn cringe.
Tjus. Ja.
Ja, dat is wel het ergste. Als je van, wat knap dat je dit durft.
Ja.
Dat zit in de theatershow van Ivonieën.
Echt?
Ja, die dvd, ik heb ik wel eens over verteld, die hilarische dvd. En dan vooraf zie je dan mensen in het publiek en die geven dan allemaal een soort complimenten. Maar dat zijn allemaal eigenlijk geen echte complimenten als je luistert. En Monique van de Ven is er dan ook en die zegt, ja, ik vind het zo knap dat Ivo dit durft. of is het Monique van de Ven? Of zegt zij, nou ja, wie wat zegt, weet ik niet. Ze zeggen ook iemand van, ik vind het zo heerlijk om Ivo zelf zo te zien genieten.
Oh ja, oh ja, ja, ja. Oh, nice. Ja. Ja, ja, ik ken het hele verhaal van Mike natuurlijk niet, maar als ik het zo hoor, heb ik het gevoel dat dit best wel eens 20 jaar geleden zou kunnen zijn geweest.
Ja.
En dat hij ook eigenlijk de enige is die dit nog weet. Dat de rest het ook allemaal al lang weer is vergeten. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje de definitie van de cringe, waar we het dus de hele tijd over hebben. Maar dat ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik herken daar in die zin wel iets in. Als je iets nieuws begint, dan ga je eerst je grote helden of zo maar eens even helemaal nadoen. Heb ik je dit ooit verteld? Dat ik bij ik heb een tijdje met, dit is ook 100 jaar geleden, maar toen speelde ik met George van der Pannen. Begeleidde hem. Hij zong, ik op akoestische gitaar. En toen kwamen wij op een feestje. Een keer dan moesten we spelen wat Franse liedjes. En er was dan een neef van degene die iets vierde, die trad ook op. En wat die deed was gewoon verbaat hem Hans Teeuwen nadoen.
Oh ja.
Hele, maar niet even, maar gewoon echt volgens in mijn herinnering een half uur, het zal 10 minuten zijn geweest, maar gewoon echt heel lang, gewoon een hele.
Maar verbaat hem bedoel je dan ook echt? Bedoel je ook letterlijk verbaat hem? Je bedoelt dat hij de tekst van Hans Teeuwen uitsprak? Ja, nee,
ja,
hè?
Ja,
nee.
Ja. Echt als een Hans Teeuwen cover act.
Hè?
Ja.
Oh, dat is erg.
Ja.
Oh, daar zou ik niet bij willen zitten.
Nee, ik vond het ook. Ik vond het zo raar om te zien, maar hij had er wel succes mee.
Oh my god.
Te plekken. Ja.
Oh, wat erg.
Maar ja. Ik voel het niet dat Mike dit deed, maar wel als ik het zo hoor, dan denk ik van ja, dat kwam wel een beetje uit die periode waarin in humor vooral ook heel hard moest zijn, omdat Hans Teeuwen daar zo'n succes mee had.
Nou, nu hij dit gezegd, er komt wel het ene na het andere cringe verhaal. Wat ik vorige keer nog moest schuldig blijven, komt nu wel weer bij mij naar boven.
Oké, okay, nu heb jij er ook een.
Ja, nou, ik heb er één. Ik kom nu een heel erg van mezelf. Nou heb ik er weer één. Ja.
Lieve mensen, hij zit echt met een hand voor zijn mond. Zo'n hele gezicht naar beneden te trekken.
Oh, verschrikkelijk. Ja. Ik heb hem misschien al eens verteld. Oh, dat is echt heel erg. Oh, als ik hierin ga, dan komen er misschien ook wel weer anderen ook weer boven. Maar ik kan deze wel doen. Nee, ik heb een tijdje een soort literaire salons gepresenteerd. Tussen aanhalingstekens aangekondigd. Oh, wat erg van deed ik dat. Voor de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht.
Ja,
Slauw. In café, hoe heet het café? Van Wegen of zo. Zo'n café in Wijk C in Utrecht. Met zo'n biljart. En nou ja. Toen kwam A.L. Snijders kwam. Die is een tijdje terug overleden. Die van het ultrakorte verhaal, zei wij.
Ja.
En ik moest die aankondigen. Ik had niks met die man. Mm-hmm. Of met zijn werk eigenlijk. Ik wist er eigenlijk ook niks van. Ik had eigenlijk die middag voor het eerst gehoord wie er dan hoe en wat eigenlijk.
Hij heeft een enorme fanschade.
Hij heeft een enorme fanschade. Ja, maar hij heeft ook heel fanatieke fans.
Ja, ja, zeker.
En dus dat café zat er vol met van die A.L. Snijders fans. Ja. En die man was zelf ook, nou ja, in wat ik toen van hem meegekregen, een best wel stugge. Ik vond het niet al te toeschietelijk. Wel, dat moet ik ook nog eens zeggen. Voordat ik nu ga zeggen. Want ik had dus wat dingetjes, wat random facts op een rijtje gezet en uit mijn hoofd geleerd. Soort van, was ik daar aan het van, wie er dan kwam en zo.
Ja, je introductie.
Ja, maar ik zag iedereen een soort heel stuurs naar mij kijken en zo. En alsof ze konden ruiken dat ik er eigenlijk niks van wist en zo. En ik dacht van, ja, ik sta nou eigenlijk iemand te introduceren. Terwijl iedereen
er meer van weet
dan ik. En het bouwde zo allemaal op naar de naam van die man. En toen dacht ik van, ja, ik had een soort blackout. En dacht ik, kut.
Hoe heet hij ook alweer?
Is het nou A.L. Snijders? Of A.L. Snijders?
Oh ja.
Ik wist het niet meer.
Oh god.
En zo erg.
Is het Marilotte Hagen of Marilotte Hagens?
Ja, en toen dacht ik, ik begin wel met Snijder. Want ik kan die S er nog wel aandoen, maar ik kan me niet meer afhalen als het niet goed is. Dus ik dacht, A.L. Snijder. En toen ging de echte hele zaal. Oh. Oh, wat erg.
Oh, wat vreselijk.
Ja,
nou, ik had geen briefje, hè?
Ik had geen briefje, wat erg.
Altijd een briefje.
Oh, maar die helemaal salis. En ik had ook nog gedacht, tot op dat moment, dat ik misschien nog mee wegkwam.
Ja.
En dacht die hele zaal, iedereen, unisono, mij uitsiste.
Oh, wat vreselijk.
Toen ben ik er wel mee gestopt. En,
met introducties?
Ja, ik dacht... Het
hierom?
Of? Ja, ik dacht, het staat helemaal nergens op. Ik weet er niks van.
Je hebt nooit meer iets voor een microfoon gedaan.
Alleen maar niet iets waar ik niks van weet. Nee. Ja.
Maar ik heb je hem nog gesproken eigenlijk?
Nee.
Het is echt een heel aardige
man. Het is echt een aardige man. Bas is een aardige man.
Een aardige man, ja.
Ja. Nou, ik was gewoon ook... Dit was gewoon een achterlijke actie van mij.
Nou, dat weet ik niet helemaal. Want dit heb ik... Als je mij, zeg maar, uit het niks op straat zou vragen... Hey, die man van die ultrakorte verhalen, heet die A.L. Snijders of A.L. Snijder? Dan kan ik het antwoordje ook niet zeggen... terwijl ik hem in de avonden misschien wel 80 keer heb aangekondigd.
Echt? Ja. Ja, maar ik zou nu denken, als je dus dat op je neemt om dat te presenteren... dan moet je wel iets weten van een man. Moet je wat gelezen hebben en tot je genomen en zo.
Dat,
en zo
ja.
Niet daar als een soort...
Nee.
Nou ja, dat vind ik dan nu. Maar ja... Ja, opeens komen er andere verhalen boven over een hoogleraar die wel uitgenodigd uit Australië voor een lezing en dat er niemand in de zaal zat en zo. Maar dat bewaar ik alles wel voor een andere keer. Ja. Maar met comedy komt er wel nog een ander grappig verhaal in me op. Maar dat is niet een cringe voor mijzelf eigenlijk. Nou, ook wel deels. Ik heb ook nog een tijdje in... ik heb ooit bij Veritas gezeten.
Ja.
CS Veritas, ja. Niet het koor. Ja, een soort semi-core. Eigenlijk nog erger.
De studentenvereniging.
Nep-core, ja, in Utrecht. En daar zat ik in de culturele commissie van Veritas, de QQLQ. Dat is dan wel weer het minst Veritijnse wat je dan kon doen binnen Veritas.
Ja.
Eigenlijk. Maar een commissie met verder alleen maar meisjes. En wij organiseerden allemaal activiteiten waar nooit iemand kwam. Want daar zat mensen... Ja, daar zat je ook helemaal niet voor bij Veritas.
Nee.
Maar goed. Ook, en... ja, we hadden een keer een cabaretier uitgenodigd. We nodigden heel vaak cabaretiers uit trouwens. En dat was het enige waar mensen wel eens kwamen. We hadden ook een keer een saxofoonkwartet uitgenodigd. En toen kwam er dus ook niemand. En toen moesten wij allemaal, gingen we als een gek, dan maar vrienden opbellen nog.
Ja, Amstelkwartet?
Weet ik niet meer. Zo van, we dachten van, we waren met z'n zes of zo. Van als we allemaal nog drie mensen weten te krijgen... dan zitten er in ieder geval nog alles bij elkaar. Toch net 20 man in de zaal, dan kan het.
Of zoals iemand onlangs tegen me zei, dat een band op een gegeven of een bandlid op een gegeven moment het publiek ging voorstellen aan de band.
Ja. Oh, maar ik heb in mijn leven heel vaak bij dingen gezeten waarbij ik heb zitten uitrekenen wat het per hoofd van het publiek eigenlijk kostte. Ja, iets te vaak.
Ja.
Dacht, oh ja, nou ja, we hadden ook iedereen 100 euro kunnen geven. Oh, ja. Zo benauwd allemaal. Ja, het ergste dat ik het ook nog...
Leven is geen rekensom, hè?
Het is geen rekensom. Maar ik heb het ook nog heel vaak van twee kanten eigenlijk meegemaakt. Want dan heb ik zelf iets georganiseerd en dan kwam er niemand. En dan was ik gegeneerd voor degene die ik had uitgenodigd.
Ja.
Maar ik heb het dus ook andersom gehad dat ik ergens werd uitgenodigd. En was er ook weer niemand. En dan voelde ik me ook weer gegeneerd. En denk, waarom voel ik me altijd gegeneerd?
Ja.
Ja.
Ja. Precies.
Nou ja. Maar eigenlijk het verhaaltje wat ik wilde vertellen...
Er is nooit een antwoord gekomen op die vraag.
Nee. Oh... Oh, nou weet ik nog een verhaal. Oh, nou weet ik een erg verhaal. Nou, zo, die kwam... Ja.
Nog eentje.
Maar eerst moet even dat verhaal van wat in mijn hoofd zit door die mic. Want we hadden een keer een comedian uitgenodigd. Of comedian, zo heette het toch nog niet. Een cabaretier hadden we uitgenodigd. En bij cabaretiers kwamen er dan meestal wel mensen. Maar je had ook kans dat dan het publiek van boven kwam. Waar ze bier dronken. Wij zaten dan beneden.
Ja.
En dus echt eigenlijk
en
wel
die wilde
ballen.
Je eigenlijk niet hebben, want dan werd het heel onrustig in de zaal.
Nou ja, en dat werd dus heel onrustig. En die cabaretier, die was best wel middelmatig. Ik weet zijn naam niet meer.
Johan Goossens.
Nee.
Ik zeg het niet omdat Johan Goossens middelmatig is, want dat is hij niet. Maar Johan Goossens heeft er een soort situatie ook al een keer.
Oh ja, in van studentenvereniging.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
Maar dit is ook veel langer geleden. Nou ja, het had gekund misschien, maar... nou, het is echt nog de jaren 90 hebben we het nu over dat ik daar actief was.
Mm.
Ja, sterker nog. Ja, het zal 1996 of zo zijn geweest. Jezus. Maar er was dus één jongen in het publiek was met name eigenlijk heel irritant. En die zat de hele tijd soort opmerkingen gewoon dwars erheen te maken. Maar wel nog een soort half grappig eigenlijk bijna. Maar die cabaretier wist daar niet mee om te gaan eigenlijk. En toen op een gegeven moment zei hij van, legde hij een soort zichzelf eigenlijk stil. Ze zei, ja, jij bent, vind jezelf ook wel heel erg grappig. Ze deed het van die opmerking te maken. Misschien wil je even hier komen, wil jij het even doen? Nou ja.
Nogal een gok.
Nou, een gok. Maar het is ook, ja, ik denk, ja, dat is misschien het laatste wat je moet doen.
Dat lijkt me wel, ja.
Ja, ik. Nou ja, het is die jongen zijn. Ja, dat, ja, leuk natuurlijk. Ja, goed, die kwam zo.
Oh god.
En die ging toen van wal steken. Ja, maar nu komt het.
Ja.
Die was toen heel erg geestig.
Ja, en die had al zijn vrienden achter zich natuurlijk.
Ja, maar ik was niet zijn vriend. En nee,
maar zelfs jij vond het grappig.
Ja, en hij was eigenlijk grappiger. Terwijl die gewoon maar wat ging staan te zeggen.
Oh.
Dan die cabaretier. Ja. En het werkte ook nog naar een soort crescendo. En toen kreeg hij heel groot applaus. En toen die cabaretier was dan wel een soort zo savvy om het een soort aan te nemen. Alsof het zijn verdienste was geweest op dat moment.
Om het podium te geven
aan. Ja, en het soort daarmee allemaal weer onschadelijk te hebben gemaakt.
Dat is wel de enige manier waarop je hier weer uit kan
komen.
Nou
ja, en dat lukte ook wel op zich. En daarna was het ook weer iets. Nou ja, eigenlijk zat de sfeer er toen beter in en zo. En liep het op zich allemaal wel beter af. Maar wat toch wel heel erg. Ja, het moment dat hij begon en dat meteen hij iets grappigs zei. En dat iedereen heel hard de hardste lach meteen van de avond had. Ja, dat was wel echt. Dat was wel behoorlijk cringy en pijnlijk.
Dan kan er toch veel misgaan op live podium. Waarom hebben wij die ambitie ooit ook echt, ik bedoel, gehad en hebben?
Nou,
maakt het ook heel tof.
He?
Het maakt dat het spannend is en dat het zo dat het uit de bocht kan vliegen.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk ook leuk als het wel lukt of zo. Ja. Of ja.
Ja. Maar er is een heel vat aan anekdotes nu opengegaan. Maar ik heb nog echt een puntgave anekdote uit dezelfde tijd. Want we hadden een. die man, die bestaat misschien nog wel. We hadden iemand uitgenodigd. Ik niet hoor. Iemand van de commissie, een lachtherapeut. Heette die.
Oh,
hij is nog wel een soort bekend. Zou die nog leven?
Ik heb dit wel eens op tv
een soort
gezien,
meneer Sutorius heette die, geloof ik.
Ja.
Straks eens googlen.
Iemand die een lach inzet en wat je dan mee moet doen.
En dan moet je met z'n allen meedoen. Oh. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Ja. En het was zo'n zaal. En je kon... beneden was het dus. De eetzaal was het eigenlijk. Ja. Boven was de sociëteit. En beneden waren dan ook, na het eten waren dan de activiteiten. En je kon die zaal ook scheiden met een gordijn. Dan kon je hem kleiner maken. Nou, dat was dus altijd wel nodig voor onze activiteiten. En die man kwam en wij hadden dus volgens mij ook iets heel anders verwacht. Want het was een heel zalvend verhaal. En het ging om, je moet nooit lachen om. Je moet altijd lachen met. En nou ja, dat ging hij dan doen. En ja, het mocht nergens over gaan. Het moest alleen maar een soort, alleen de lach. En dan, begon hij dan zo een beetje. En dan moest iedereen mee gaan doen. Oh. En zo. En we zaten allemaal van, oh god, wat hebben we gedaan?
Ja.
En
als verantwoordelijk comité.
waarom? Zat er weer in de kromme tenen. Ja. Maar je zat in die man te kijken. En volgens mij verliet af en toe al iemand zo'n stemmetje zijn zaal. Maar op een gegeven moment kwam er iemand aan en die moest iets schijnbaar hebben van achter dat gordijn of zo uit een medewerker van de keuken. Oh ja, ze waren denk ik dan nog daar met de afwas bezig en zo. Mm-hmm. En ja, die liep dus eigenlijk min of meer langs die lachtherapeut af en die wilde door die gordijnen heen. Zo raar. Maar je had dus ook van die karren waar kon je dan je dienblad inzetten, weet je wel, als daten. Nou ja, en die karren die stonden dus schijnbaar precies achter dat gordijn geparkeerd. Dus diegene wil door dat gordijn lopen. Maar dan keihard tegen zijn kar aan. En die kwam op om en zo. En allemaal, heel veel kabaal. Iedereen keihard lachen.
Uiteraard. Ja.
En die dacht ik met, nee, stop. Stop, nee.
Want dat is lachen om en niet lachen met.
Eindelijk lachten de mensen.
Ja.
Oh.
Wat heerlijk dit.
Ja.
Ja. Het leven.
Oh, het leven.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ik maak er wel mijn eigen... Ja, ik weet opeens nu echt 100 cringe-verhalen. Ik weet niet waarom ik er eerder niet op kwam. Het komt helemaal los.
Ja. Kennelijk moest je even aangezet worden.
Moest even aangezet worden.
Ja, ja. Misschien kunnen we je nog een keertje aanzetten later, want we kunnen ze nu niet allemaal.
Nee, doen, we kunnen ze niet allemaal. Nee.
Maar ik wil graag weer met je lachen. En dan vooral ook een oproep aan mensen om hun cringe.
Ja.
Misschien zijn meer mensen nu aangestoken door. Ja. Spreek het vooral in op onze eeuwenfoon 06 1990 68 71. Kun je gewoon lekker de voice mail spreken. En we hebben nog eentje binnengekregen, maar ja, dat is in een hele andere categorie, okay, hoor. Maar het gaat ook een beetje over jou, dus dat is ook wel weer grappig.
Oh, echt?
Hoi, Botte en Ipe. Ik luisterde vorige week naar jullie cringe verhalen. We hadden samen met Dan Honey en toen vertelde Ipe dat degene over wie je cringe gaat het vaak niet eens door heeft. Dus ik dacht, ik test het even, want mijn grootste cringe van 2024 heeft met Ipe te maken. Ik was namelijk naar de Engelse boekpresentatie en toen zag ik Ipe en staan. En daarvoor was het in een winkel, dus het was een beetje rommelig. Daarvoor stond een aantal mensen. En toen liep ik heel enthousiast op Ipe af. Een beetje starstruck. En toen zei ik, oh, is dit de rij? En toen bleek het eigenlijk allemaal mensen bij Ipe te horen. Dus er was helemaal geen rij. Ik was de enige samen met mijn echtgenoot. Toen vond ik me echt helemaal cringe. En daarna heb ik er heel hard aan gedacht. Dus Ipe, sorry. Ik hoop dat jij het al wel vergeten bent bij deze. Maar ja, ik bedoel het allemaal niet zo. Goedjes.
Het is denk ik goed om te weten dat als Ipe Dries ergens naartoe gaat, dat er meteen een heel comité om mee komt.
Ja, dit heb ik dus geleerd. Uit Veritas tijd. Ja,
precies.
Neem zelf 5 mensen mee.
Dat je voor een lekker zaal terecht komt.
Ja, dit weet ik al sinds 1996.
Ja, precies.
Nou, dit vind ik nog minder cringe dan van Damn Honey. Dit is toch, wat is hier cringe aan?
Nou, ik denk dat zij zich vooral heel erg schaamde voor dat ze dat niet had gezien of dat ze.
Oh.
Dat ze het ook heel raar vond om jou dan dat te moeten vragen of zo. Ja, ik bedoel, je weet nooit hoe dat bij iemand aankomt.
Nee, nou, ja, er waren uiteindelijk wel wat mensen, wil ik nog zeggen. En ik ben blij met iedereen die er dan is natuurlijk. Dus alleen maar heel erg leuk.
Precies.
Alleen maar hartstikke leuk.
Ja.
Nee, maar echt waar.
Ja, van harte uitgenodigd.
Van harte uitgenodigd. Hier geen cringe, wat mij betreft.
Ja, precies. Dus het is anoniem ingesproken, dus ik weet niet, maar persoon die het heeft ingesproken, dit is allemaal goed. En de beste manier om hier overheen te gaan is om gewoon de volgende keer meteen weer op het paard te springen, volgens mij. Dus als jij weer een keer ergens type handtekeningen gaat zetten.
Ja, kom vooral.
Ja, dat denk ik.
Ik vraag me af of het Alice was en of ze de hond ook bij zich had. Maar nou ja, dat moet ze nog maar eens laten weten.
Wat
want ik weet nog wel precies iedereen die er was natuurlijk. Want nee.
Je schrijft al die namen op, dus dat registreer je natuurlijk meteen. Ja, dat snap ik wel. mooi. Goed, het gaat naar het einde van deze aflevering.
Ja.
Dat is de laatste van het jaar.
Tenzij we nog lichtjes gaan lopen. Of komt dat dan begin van het jaar?
Ja, dat komt het begin van het nieuwe jaar. Want anders moeten we echt op, wat is dat dan? 30 december publiceren.
Nee, dat kan natuurlijk niet.
Nou, ik weet niet. Ja, wat niet kan. Maar jij moet al die boeken versturen. Dus dat gaan we in het nieuwe jaar doen. Hadden we het er nou over gehad? Over hoe jouw kerst er ongeveer uit zou zien? Hoe gay jouw kerst was?
Ja, dat twee boeken steunen van gayheid.
Ja, precies. Dus dat begint binnenkort al.
Ja.
Heb je nog tips voor de luisteraar?
Hoe jouw kerst eruit ziet, kan ik me ondertussen niet helemaal herinneren, by the way.
Oh, nee, ja, er is een. Ik ga naar familie en er is nog een etentje met vrienden. En verder heb ik eigenlijk heel weinig gepland. Behalve dat ik heel graag lekker wil uitslapen. Een tijdje en lekker wil lezen.
Oh ja.
En nog een paar series wil kijken. Die
de
ik
avonden.
Niet gezien.
Geen avonden lezen.
Nee, ik ga de avonden niet lezen.
Nee.
Dat is. Ik snap wel dat het lezen van de avonden. Dat speelt tussen kerst en oud en nieuw zo ongeveer, pak een beetje. Of de laatste dagen van december in ieder geval. De laatste 10 dagen toch?
Ja.
Ik snap wel dat mensen dat lezen als een soort concept. Want volgens mij helpt dat je er echt wel doorheen. Want het is niet per se een heel makkelijk boek om doorheen, zeg maar. Ik bedoel, het zit vol met stierlijke verveling. Dat is het hele idee van het boek ook.
Nou ja, kijk. Ja, ik heb het eigenlijk maar één keer gelezen.
Ja.
Eigenlijk door de avond ben ik begonnen met boeken lezen. Want ik, nou.
Oh.
Ja. Nou, mijn moeder zei dat het destijds, dat in haar ervaring dan een soort sensatie was, de avonden, dat verscheen vlak na de oorlog. En dat het helemaal niet ging over de oorlog.
Nee.
Dat vond ik zo'n fris idee.
Ja.
Dacht ik, nou, dat wil dat daar ben ik dan wel benieuwd naar. En
het ging eigenlijk wel over de oorlog.
Nou ja, dus er zijn een beetje. Je kunt zeggen van, oh, het is helemaal doortrokken van de oorlog.
Ja.
En de oorlog komt ook wel, of zit er wat dromen in over een soldaat en ja. zo. Maar ik vind zelf ben ik toch iets meer van de school van. Ik weet niet. Het is ook wel een universeel boek meer over verveling en een soort claustrofobie, sociale claustrofobie, zou ik maar zeggen.
Ja.
Je had die oorlog, heb je er niet helemaal bij nodig, volgens mij. Ja, nou ja, nogmaals, ik heb hem maar één keer gelezen, al echt heel lang geleden.
Ja.
Later in zijn werk komt de oorlog wel veel explicieter en indringender aan bod.
Ja.
Dan in de avond.
Ik kwijt welk boek het nou is, maar die reis dat hij met de pont en de tram naar Friesland gaat. Daar herinner ik me een scène van. Die vond ik heel erg mooi. Hij is in de oorlog als 14-jarige jongen, volgens mij, is hij naar Friesland gegaan, naar een tante of zo. Ik weet niet eens welk jaar in de oorlog het was, maar dan ging hij met de tram of de trein naar Enkhuizen en dan op het pontje naar Stavoren en dan met de tram helemaal bladibla. En dan rijdt hij op een gegeven moment door Heerenveen.
Ja.
En dat schrijft hij dan zo. En dan kijkt hij naar buiten, naar de donkere ramen en dan brandt hier en daar een lichtje. En dan schrijft hij zo op heel mooi van dat er achter een van deze ramen een jongen zou kunnen zitten met net zulke een verlangen naar mij als ik naar hem. Ja, dat is alleen maar een, dan ben ik het woord kwijt, wat er staat, maar iets van een fantasie of zo. Daar heb je verder niks aan. Zoiets schrijft hij daar dan op. Wat natuurlijk op dat moment ook zo is. En die situatie bestaat nog steeds. Tenminste, ja, dit soort gedachten kan ik ook nog wel eens hebben als ik in een donkere trein zit.
Ja.
Maar ondertussen is Grindr wel uitgevonden, waarmee je wel in contact kan komen met zo'n onbekende jongen achter een dakraam.
Ja, misschien wordt er even daarom minder gelezen, omdat we nu
Grindr bestaat.
Ja. Ja. Maar we hadden het nou over Ode Avonden.
Ja.
Ja. Toen ik het las, herinner ik me dat ik het dus heel grappig vond. Ik vond het veel. Het is wel depri, maar ik vond het veel. Ik vond het echt heel geestig. Eigenlijk boven alles.
Ja.
En
ja. Dat herinner ik me meer van zijn latere boeken. Het is voor mij een tijd geleden dat ik het gelezen heb. Ja.
Nou ja, en toen ik andere boeken ging lezen, vond ik die weer nog leuker. En daar grijp ik dan vaker naar terug. En ik vind eigenlijk, toen hij dus echt doorbrak, was het met een soort expliciet autobiografisch werk, zeg maar.
Ja.
Want eigenlijk de avond is natuurlijk wel verkapt. Het is wel autobiografisch, maar het is een soort meer verkapt. Maar ik heb dan altijd meer zin om gewoon eigenlijk over Gerard Reve hemzelf te lezen.
Ja.
Maar misschien is het best wel een idee om het weer eens te
lezen. Wat is nou het boek waarin hij uit het naar beschrijft hoe zijn leven in Grunterp was? God, wat weet ik daar depressief van. Ik bedoel, het is heel grappig geschreven, maar Jezus Christus. Wie is er nou ook zo gestoord om in Grunterp te gaan wonen? Ik bedoel, met alle respect voor mensen die in Grunterp wonen, maar als je voor Gerard Reve, ik heb die keuze echt nooit begrepen.
Nou ja, hij heeft op een gegeven moment een enorme haat voor Amsterdam opgevat ook. Vooral.
Ja, zo heet ook een boekje van hem, ja. Ik haat Amsterdam. Amsterdam is een verschrikkelijke stad.
Oh, nou nee, een boek heet het niet zomaar.
Nee, een boekje.
Een boekje?
Ja, met over hem. En met,
over hem?
Met uitspraken van hem. En dit was een uitspraak van hem.
Ja. Nee, ja.
Het is ook een verschrikkelijke stad. Maar om dan in Grunterp te gaan wonen, dat is ook echt het volgende uiterste.
Ja.
Waar je niet serieus allemaal onmogelijke manoeuvres moet uithalen om toch nog 's avonds aan wijn te komen. Dat soort dingen, ja.
Nou ja, ja. Ik weet niet of de man ergens gelukkig had kunnen worden. Hij is, ja.
Ja,
dat denk er ik misschien niet eigenlijk. Zo het is eigenlijk, moet weer denken aan de scriptie van Maria Krijkamp.
Over, die jij inmiddels hebt gelezen.
Nou, ik ben erin bezig over biografieën van getourmenteerde kunstenaars.
Ja.
Nou ja, dan kan Reve ook wel in. Ja, het is echt het leven van een romantisch leven van een getroubleerd en getourmenteerd kunstenaar.
Ja.
Ja.
En dan is het zo leuk dat mensen dan roepen, Gerard Reve, dat is pas leven.
Nou ja, hij, heeft nog steeds veel te bieden. Ja, het was heel grappig bij die dag in de Oma. Eigenlijk, ik dacht er nu ook net aan. Die dag in de Oma, het was toen nog erger weer dan vandaag. En ik was daar naar op weg en ik dacht van, goh, het is het weer van alle mensen. En ik stond een tijdje beneden te wachten tot Martijn ging met me mee. Op tot hij kwam. En iedereen die binnenkwam, zei de een tegen de ander, het is het weer van alle mensen.
Dat is toch eigenlijk ook wel heel
ja,
leuk.
Dat is gewoon ja. wel heel leuk. Ja. En al die zinnetjes en ja, dingen. Precies. En gewoon die hele kijk of zo ja. die je overneemt. Dat, ja. is, dat blijft wel dierbaar.
Ja.
Ja.
Ja. En toch ga ik de avonden niet lezen deze kerstvakantie. We hebben heel veel cultuurtips gehad in de Eeuw van Amateur. Maar ik lees eigenlijk, kan ik me niet eens herinneren, wanneer ik voor het laatst non-fictie heb gelezen. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik haal het altijd door elkaar.
Fictie.
Ja, ik lees dus geen fictie meer. Ik lees eigenlijk geen romans.
Ja.
Maar dat is misschien ook niet het beste.
Nee, ik was daar ook van af. En toen ben ik bij een leesclub gegaan. En nu lees ik weer met veel plezier weer ja. fictie.
Ja.
Misschien juist in deze tijd wel weer lekker.
Ja. Ja, misschien wel, ja. Nou ja, ik ga lekker wat dingen tot mij nemen. Ik ga misschien kiezen naar het Bimhuis. Weer een paar keer vaker. Heb ik ook weer wat meer tijd voor. Dat soort dingen. Dat ga ik doen. En jij gaat gewoon zuipen, pillen.
Nou,
harde tent,
nou,
diep
nou,
in de ochtend.
Nou.
En dan geer het reven. Oké. Met een beetje mazzel zijn we er over 2 weken weer met een wandeling langs het Amsterdam Light Festival. Ja, hoe zeg je dat?
Mm-hmm.
Nou ja, die wandeling. En die publiceren we dan voor vrienden. Dus ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. Dan kun je het vriend van de show worden. Dan heb je dat alvast maar. Je kan natuurlijk reageren op onze voicemail 06-1990-68-71. En je kan mailen naar botten@eeuwvanamateur.nl.
Ja,
goed.
En vergeet mijn boekje niet te kopen. Fotosurf.nl/winkel.
/winkel. Ja, heel goed.
Bedankt.
Ja, en verder, als je het even zo snel niet op kunnen opschrijven. Het staat ook allemaal in de show notes die je ook vindt in je podcast app. En op onze website eeuw.show. Goed, dat was het.
Fijne
voor dit
kerst.
Jaar.
Ja.
Fijne kerst, beste luisteraar. Heel fijne kerst.
Ja.
En doe voorzichtig met vuurwerk of koop het liever helemaal niet. En dan hopen we jullie weer aan de andere kant van de lijn te treffen in het nieuwe jaar.
Ja, en dat het nieuwe jaar maar veel goeds mag brengen.
Ja. Ja.
Voor iedereen.
Voor iedereen en de hele wereld.
Ja.
Ipe, dankjewel.
Jij ook, Botten.
Tot de volgende keer.
Tjus. Tjus.